Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Deze maand staat onze programmering in het teken van de dood. Wat anders kan ons leven zo ontwrichten? Of het nu onze eigen dood is of die van een geliefde. Vandaag nemen we eerst een kijkje in Azië. We praten met orientalist Koenraad Elst over de vraag of zelfdoding binnen het boeddhisme geoorloofd is. En we gaan in op de betekenis van de Tibetaanse doodscultus, zoals die wordt verbeeld in de zogeheten geheime tempel. Even na vieren een wat vrolijker noot. Dan staan we stil bij de 80ste verjaardag van Chan-leraar Ton Lathouwers. Maar we beginnen met een bijzonder koorwerk. De komende weken wordt op verschillende plekken het boeddhistisch oratorium Prajnaparamita Mantra uitgevoerd. Componist is Dirk Dekker, die het werk opdroeg aan zijn in 1996 overleden leraar Ton de Leeuw. Hij beschouwt zijn koorwerk als een statement tegen de voortschrijdende globalisering, waarbij allerlei kleine etnische muziektradities dreigen uit te sterven. Marloes Lazal was aanwezig bij de eerste repetitie en sprak met de componist.
We zijn nu in de Onze Lieve Vrouw Basiliek in Zwolle.
Dit is niet een van de locaties waar het oratorium gaat uitgevoerd worden.
De dirigent die zit in deze contrée en die treedt hier wel vaker op en die kan daarom die kerk hier gebruiken.
Ik heb net een stukje van de repetitie mee mogen maken van het oratorium.
Ja.
De Prajnaparamita Mantra. Wat was de aanleiding voor u om dit stuk te componeren?
Het is begonnen met dat in 2008 ik met een aantal beeldende kunstenaars de opdracht kreeg om in kerkjes in Friesland een voorstelling, uitvoering te maken waarin verschillende godsdiensten elkaar ontmoeten. Nou is boeddhisme natuurlijk helemaal geen godsdienst, maar ik vond het wel leuk om in dit kader het boeddhisme even tot godsdienst te benoemen. En toen heb ik een credo, wat natuurlijk een onderdeel van de katholieke mis is, gecomponeerd voor zingende cellisten, wat voorzien werd van commentaren van Deepak Chopra met boeddhistische teksten. En nou ja, de kern is daar natuurlijk in dat het christendom erg van het lijden uitgaat. En dat je door te lijden de wereld zuivert. Terwijl de boeddhisten zeggen, nou, je moet dat vooral zien te voorkomen dat je al dat leed meemaakt, want het is er nergens goed voor. Er zat natuurlijk een grote oppositie tussen die twee stromingen. En dat wou ik in dat stuk laten zien. Dat was dus het begin. En later heeft Pieter Bakker, dat is een Friese componist, mij gevraagd of ik samen met hem een programma wou maken. Maar dat is een zeer gereformeerd iemand en die wou helemaal volgens de christelijke liturgie iets maken. Dat ging dan, de Heer zal heersen. Ik zeg, nou Pieter, heb je niet wat gezellige tekst? En het kwam met iets anders, dat beviel me dus ook niet. Want als ik een credo componeer met ik geloof, ik wil best ergens in geloven, maar nou niet zozeer dat ik alleen maar in de enige katholieke kerk geloof. Dus dat schrap ik dan in zo'n tekst. Daar ben ik heel eigenwijs in. Nou, tegen Pieter zei ik op een gegeven moment, zal ik mijn eigen geloof eigenlijk doen? Is dat niet veel aardiger dan als je toch met mij samenwerkt? Nou ja, wat is dat dan? Ik zeg, nou ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk dat ik meer sympathie voel voor het boeddhisme bijvoorbeeld, zei ik toen voorzichtig. Nou, en wat voor taal is dat dan? Ik zeg, ja, nou, wat wil je? Ik zeg, Latijn lijkt me niet logisch, maar Engels zou kunnen of Nederlands. Maar ja, eigenlijk zou het in het Sanskriet moeten, zei ik toen. Of in het Pali, dat kan natuurlijk ook. En ik zou ook een koor oprichten daar. Maar op een gegeven moment is dat hele concert niet doorgegaan. En toen dacht ik, ja, maar weet je wat, ik vind het eigenlijk niet zo'n raar idee om een Sanskriet stuk te gaan schrijven en dan op mijn geloof. Dus op dat moment heeft in mijn geest post gevat dat ik een boeddhistisch stuk wou schrijven. Nou, en het is bovendien zo dat mijn zoon in Californië zit bij Lama Tertantulku in een boeddhistisch centrum waar de hele bibliotheek weer opnieuw wordt opgebouwd die door de Chinezen in Tibet in elkaar geslagen is. wordt daar weer opgebouwd en weer verspreid in India. En hij heeft daarmee het helpen tempels bouwen, boekbinden, de tuinwerken, allemaal praktisch werk. En is daar zeer gelukkig. Ik zie hem nooit meer, maar ik voel hem nog wel steeds. Dus ja, dat is wel een bron. En dan bovendien, zijn grootmoeder, die heeft het Nieuwma Centrum in Amsterdam opgericht. Dus daar hoorde ik wel altijd verhalen van. Dus dat is ook een regelrechte persoonlijke connectie die ik met het boeddhisme heb.
En ik begrijp dat het ook is opgedragen aan Ton de Leeuw.
Ja, Ton de Leeuw, dat is mijn leraar compositie. Een van de belangrijkere Nederlandse componisten. Die ik erg hoog heb zitten. Waar ik erg veel nieuwe inzichten over de nieuwe muziek heb meegekregen. Dit is gewoon ja, een soort magnum opus van mij. En hij heeft ook van die grote stukken in zijn latere leven geschreven. Voor koor en orkest. Ton de Leeuw was ook iemand die heel erg bezig was met de acculturatie van Oost en West. En had zich heel erg verdiept in Indiase en in Japanse muziek. En gebruikte ook allerlei technieken uit die soort muziek.
Ik wou naar de tekst gaan. Deel 5. Begint het met Tasmacharibhutra. Ja? Dat is eigenlijk daarom Shariputra en dan komen er een heleboel verwijzingen waar ik zo dadelijk op telefoon. Dus ik begin nu in maat 4. En.
Ik begrijp een beetje uit de bijgaande informatie dat het jaar 2012 een belangrijke rol speelt in de uitvoering van dit oratorium.
We hebben dus een ontwikkeling gehad van ondergeschiktheid aan kerk, aan staat, naar verzelfstandiging en democratisering en emancipatie. Maar met het voortschrijden daarvan is het tegelijkertijd een heel stuk verbondenheid met het geheel dreigt te verdwijnen. En dat is de ondergang van onze cultuur. En daarin was dat 2012 een soort omslagpunt wat astrologisch ook dan geduid werd.
En hoe kan deze Prajnaparamita mantra bijdragen aan misschien meer verzoening of gezamenlijkheid? Of?
Nou ja, daarin is natuurlijk überhaupt de vraag van, kan de kunst sowieso aan verandering of verzoening bijdragen? In ieder geval is het zo dat ik vind dat we cultureel en kunstzinnig gezien met de globalisering ook aan een ontzettende verschraling gaan leiden, dat iedereen hetzelfde gaat doen. Terwijl wat mij interesseert is het kijken naar al die oude culturen die er over de wereld zijn en die allemaal dreigen te verdwijnen, om daar het goede uit te halen. In het achtste deel, daar introduceer ik een heel stuk pygmeeënmuziek bijvoorbeeld. Dus het gaat mij om die, al die etnische invalshoeken die er zijn, die dreigen uit te sterven als een soort van hele rijke flora en fauna.
We zijn aangekomen bij een andere vorm. Dan heb je er dus 7 tegen 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ja? Nou. Als je aan de geest hebt, dan lukt het helemaal.
We oriënteren
op de
1.
Ja?
1.
Het is geen makkelijke muziek, begrijp ik.
Nee, zeker niet makkelijk om uit te voeren. Alhoewel, als het dus goed gedaan wordt, is het uitstekend om aan te horen. Dus wat dat betreft is het groot verschil van of je het moet doen of dat je ernaar moet luisteren.
In die zin... Want u gebruiken veel verschillende maatsoorten, ja. Ongebruikelijke maatsoorten.
Ja, ja, en daar kan je natuurlijk ook weer filosofisch op ingaan. Dat... Aan de ene kant ga ik ook ver terug op middeleeuwse muziek. Waar je dan een tweedeling hebt, een tempus imperfectum, het menselijke en de drie is het goddelijke. En ik hou er dus van om daar de balans in te vinden. En dan krijg je dus 2 + 3 = 5. Dus daarom dat ik veel met 5- en 7-delige maten werk. Het stukje waar u nou toevallig net bij zat, was dan 5 en 7 dwars door elkaar heen. Dat is tamelijk complex, wordt dat. Maar als je maar holistisch denkt en in de 1 blijft denken, dat zal de dirigent ook nog iets duidelijker maakt. Als je, het gaat alleen maar om dat je 1 in, of in 7e of in 5e verdeelt. En dan is het helemaal niet zo moeilijk namelijk.
En dan beginnen we met de tekst van letter B. Tot en met na Vizignano. Dat zijn 5 woorden. Als je de vertaling gezien hebt, dan weet je geen levens, geen vorm. 2 nog voelen, nog waarneming, willen of bewustzijn. Dat zijn de 5 skanda's. En skanda's zijn de 5 groepen van bestaan. Letterlijk de 5 hopen van bestaan.
Shunya, shunyata, shunyata, ja.
5.
Shunya, shunyata, shunyata, yam. Shunya, shunyata, shunyata, yam. Shunyata,
mind,
na, rupa.
1, 2, 3, 4, 5.
Shunya, shunyata, shunyata, yam.
En waarom bent u zo gefascineerd door de tekst van deze Hartsoetra?
Ja, je leest af en toe wel boeddhistische teksten en dit hakte er wel behoorlijk in. Dus in die zin is het ook de vraag of ik de Hartsoetra gecomponeerd heb of dat de Hartsoetra mij componeert. Ik vind het tweede waarschijnlijker eigenlijk. Dus er zijn ook allemaal mensen die natuurlijk aan mij gaan vragen van, oh, en waarom hebt u dat opgeschreven? Dan heb ik bijna de neiging om te zeggen van, ja, dat zei de Hartsoetra dat ik dat moest opschrijven. Zo werkt het in ieder geval voor mij.
Zijn er zinnen of denkbeelden die u bovenmatig fascineren?
Nou, ik heb natuurlijk wel een 10-delig stuk gemaakt. En daarin heb ik wel verschillende, voor mezelf, aspecten ontdekt. En dat is dan mijn hoogst persoonlijke eigenwijze interpretatie daarvan. Bijvoorbeeld het eerste deel. Ik noem het dan maar aspecten van het verhaal die mij dan opvallen. In het begin is het de aanroep van de bodhisattva's en het verhaal van Avalokiteshvara. Die dan omkijkt en ontdekt dat hij niet iedereen mee heeft genomen naar het nirwana. En naar beneden stort en in stukken uit elkaar spat. Zodat hij weer door de andere bodhisattva's aan elkaar gelijmd moet worden. En al die hoofden en armen heeft. Dus dat was het beeld wat ik van het eerste deel had bijvoorbeeld. Het tweede deel, dat is alleen een orkestraal deel. Dat heet Samsara en dat hoort dus eigenlijk helemaal niet thuis in de Hartsoetra. Maar ik dacht, het lijkt me heel interessant om na zo'n inleidend deel plotseling alle ellende van de wereld neer te zetten. En daar is dan een hoornpartij in die dan die chaos en ellende een halt toeroept. En het deel eindigt ook weer sereen. Het derde deel, daar heb ik geschreven vanuit het individu, wat die reis zelf moet maken en onafhankelijk is, zoals Boeddha ook zegt. Je moet onafhankelijk van wat dan ook zijn en zelf handelen. Wat niet betekent dat je niet in interactie met mensen moet handelen, maar onafhankelijk. Nou, dus dan krijg je de solist die die reis in leegte en vorm gaat maken. Het vierde deel is het antwoord van het koor daarop. Nou, op die manier componeert het hele stuk door een verhaal van, ja, wat voor mij dan een interpretatie is. Het deel wat je nu gehoord hebt met die spreekkoren, dat zou je kunnen zien als een van de belangrijke dingen die mens moet overwinnen. De angst voor de dood. De onderwereld, een soort onderwereldsfeer schep ik daar met veel koperblazers eronder en zo. Daarna een deel van het niet bereiken. Dat is een soort van deel wat beweegt en stilstaat tegelijkertijd. Er is een pad, maar het pad is ook het niet-pad. Heel fascinerend vind ik dat bijvoorbeeld. Van, ja, je bent wel op een pad, maar ga niet nadenken waar je het naartoe bent. Het pad is het pad en daar ben je dus. Dus dat is ook het niet-pad. Dus eigenlijk staat het hele deel stil, maar het is voortdurend in beweging. Zo heb ik dat muzikaal vertaald.
De beroemde zin uit de Hartsoetra, vorm is leegte, leegte is vorm. Inspireert dat tot het maken van nieuwe vorm, of tot klank, of tot muziek in dit geval?
Leegte is vorm wil alleen maar zeggen, zoals ik het begrepen heb, dat de verschijnselen die er zijn, die zijn nooit op zichzelf. Die kunnen alleen maar in samenhang met elkaar bestaan.
Shunya, shunyata, shunyata, yam.
U heeft dus voor het Sanskriet gekozen. Het was ook denkbaar geweest inderdaad om een Nederlandse vertaling te gebruiken. Ja. Waarom wilde u dat niet?
Ik hou wel van zo'n dode taal. Ik vind het ook heel mooi om een mistekst in het Latijn te doen. Omdat het heel abstract is. Die dat wat objectiever is en wat minder streekgebonden. Dat het een universeler gevoel geeft. Tussen de delen door wordt de tekst van de Hart Sutra ook gereciteerd en de Nederlandse vertaling ook voorgelezen. Dus in die zin kan het publiek heel goed volgen. Oh, nu zitten ze daar. Voor zover de Hart Sutra überhaupt voor een leek inzichtelijk is. Want dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van nou, je moet hem eerst maar eens een paar jaar gaan mediteren voordat we aan deze tekst gaan beginnen. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel brutaal ervan. Dat snap ik wel.
Prajnaparamita Mantra wordt op 9 juni uitgevoerd in Sneek, op 15 juni in Groningen en op 16 juni in Deventer. Meer informatie vindt u op onze website. Sommige westerse leraren hebben de neiging om de boeddhistische leer wat positiever voor te stellen en zo zieltjes te winnen. Luistert u naar de column van Ferry van Haastert, die de 4 veredelde waarheden onder de loep neemt.
Vandaag de dag lenen ook de 4 edele waarheden zich voor een hippe remix. Door karma, lot en toeval kwam ik bij het alwetende Wikipedia op de pagina over geluk terecht. Daar staat dat sommige boeddhistische leraren de 4 edele waarheden hebben geherformuleerd, zodat de leer meer aanspreekt voor westerlingen. De nadruk ligt niet meer op lijden en de oorzaak en oplossing ervan. Met de gepimpte positieve formulering zou de leer sneller en beter te begrijpen en praktiseren zijn. En voor de oudere luisteraars die achterlopen op mijn turbotaal, gepimpt is een modern woord voor opgedirkt. De eerste veredelde waarheid luidt: er is geluk. De tweede: men ervaart geluk als men het edele achtvoudige pad bewandelt. Nummer 3 is ook een waarheid als een koe. Soms is er geen geluk. Tot slot stelt waarheid 4: de oorzaak van het afwezig zijn van geluk is verlangen en begeerte. Deze trendy aanpassing boeit me om verschillende redenen. Volgens Wikipedia is de herformulering in zwang bij westerse leraren. Aan het wijzigen van de klassieke terminologie lijkt een populaire opvatting vast te zitten. Namelijk dat er verschil is tussen westerlingen en oosterlingen. Iets dat ook Tibetaanse leraren heel creatief maakt in hun onderricht. Sterker nog, ik hoor regelmatig in boeddhistische kringen dat de kracht van het boeddhisme juist is dat het zich aanpast aan nieuwe geografische en culturele omgevingen. De overdracht van leraar op leerling maakt het een levende, zich evoluerende traditie. Op zich sta ik vrij neutraal tegenover nieuwe interpretaties van oude leringen. Al is het maar vanwege de wettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Ik vraag me wel af of de vernieuwde waarheden op veel steun hadden kunnen rekenen bij de eerste 3 boeddhistische raadsvergaderingen voor onze jaartelling. In die tijd werd er veel meer waarde gehecht aan de letterlijke uitspraken van de Boeddha, in plaats van aan interpretaties en commentaren. Dan rijst de vraag: zijn de Pali-kanon en andere klassieke geschriften soms te ingewikkeld en uitgebreid voor de vluchtige westerling? Of is er iets anders aan de hand? Verder valt op dat de uitgangspositie in de gemoderniseerde waarheden niet langer lijden, maar geluk is. Dit lijkt voor de meeste westerlingen inderdaad aardig overeen te komen met de dagelijkse realiteit. Als je met volle maag en een dak boven je hoofd op een comfortabele bank zit, heb je in principe weinig reden om te klagen. Een gezond mens zou eigenlijk gelukkig moeten zijn. Het lijden is dus meer mentaal dan fysiek, hoewel het onderliggende verlangen in het Westen vaak toch gericht is op materiële zaken. In beide versies van de 4 waarheden biedt het edele achtvoudige pad uitkomst. En hoe mooi en diep die lering ook is, anno 2012 hoor ik een heleboel oorzaken voor geestelijk lijden waarvoor de oplossingen niet expliciet in het pad zijn terug te vinden. Ik noem een gebrek aan zonlicht en frisse lucht, ongezonde en eenzijdige voeding, onvoldoende lichaamsbeweging en de hele bijkomende rits aan welvaartsziekten. Met moderne inzichten in neurale en hormonale processen is de grens tussen fysiek en geestelijk lijden daarbij flinterdun of niet te duiden. Daarom zou wat mij betreft, meer nog dan de vier edele waarheden, het edele achtvoudige pad een update kunnen gebruiken.
U hoorde Ferry van Haastert. De grote vragen van leven en dood staan centraal in alle boeddhistische stromingen. Vandaar dat we een maand lang gaan onderzoeken hoe het boeddhisme tegen de dood aankijkt. Biedt het boeddhisme houvast als je zelf geconfronteerd wordt met het naderend einde? Als opmaat besteden we vandaag aandacht aan opvattingen en rituelen in het oosten, om te beginnen in Tibet. In elk Tibetaans klooster of tempelcomplex bevindt zich een gongkang, een ruimte waarin woeste beschermgoden huizen. Die ruimte heet de geheime tempel en wordt ver buiten het zicht van de gewone Tibetanen gehouden. In het Wereldmuseum in Rotterdam wordt een tentoonstelling rond de geheime tempel voorbereid. Bij wijze van vooruitblik is nu al een altaaropstelling te zien, gemaakt van schedels en imitatie mensenhuid. Conservator Sjoerd de Vries vertelde over de betekenis en achtergronden van de Tibetaanse beschermgoden. Maar eerst, hoe geheim is de geheime tempel eigenlijk?
Wat wij bedoelen met de titel geheime tempel is dat het gaat om een bepaalde ruimte in een Tibetaans klooster of in een Tibetaans heiligdom, waar de woeste beschermgodheden worden aanbeden en waar ze worden bediend. En dat is een ruimte in het Tibetaans cultuurgebied waar eigenlijk alleen die personen die daar een bepaalde inwijding, een bepaalde opleiding voor gehad hebben, mogen daar binnenkomen en mogen daar dus inderdaad ook die cultus plegen. En de niet-ingewijden, de boertjes van Buten, jij en ik, iedereen die daar geen opleiding voor gehad heeft, die is het streng verboden om zich daar überhaupt mee te bemoeien. Daarom zeggen wij geheime tempel.
Waar dient het toe?
Gongkang, het woord betekent letterlijk kang is ruimte. En het is de ruimte van de Gompo, van de beschermgodheid. Van de Dharmapala, zoals het in Sanskriet genoemd wordt. Het is een groep beschermgodheden die zich kenmerken door een hele woeste en bloeddorstige uiterlijk. Ze zijn omhangen met guirlandes vol met hoofden en afgehakte hoofden van vijanden. Vlammenaureolen, bloed aan hun kaken, druipend. Kortom, nachtmerrieachtige afbeeldingen zijn het.
Hoe zijn deze beschermers eigenlijk ontstaan? Zijn ze in het bijzonder met Tibet verbonden of behoren ze tot het boeddhisme in het algemeen?
Een aantal van die Dharmapala, van die woeste beschermgodheden, die zijn meegekomen vanuit India met de verspreiding van het transcendent, het esoterische boeddhisme, uiteindelijk ook naar Tibet, via China, via Centraal-Azië. En een aantal, en dat maakt die Tibetaanse cultuur zo boeiend, een aantal van die woeste beschermgodheden, dat zijn godheden van een puur Tibetaanse oorsprong, die volgens de legendes ooit door grote meesters zijn onderworpen als demonen, die juist tegen boeddhistisch waren, onderworpen zijn en daarna omgeturnd zijn tot beschermgoden van dat nieuwe boeddhisme in Tibet. En dat zijn de leukste, want dat zijn dus die vermengingen van die oude shamanistisch animistische cultuur zoals die in Tibet altijd bestaan heeft en dat nieuw geïntroduceerde boeddhisme, heel gedogmatiseerd, officiële Indiaas van oorsprong, Indiaanse boeddhisme.
Heb je ook een paar namen van deze beschermers?
Afhankelijk van de kloostertraditie in Tibet heb je te maken met verschillende groepen van die beschermheiligen. Maar een aantal zijn algemeen, zoals Mahakala, de grote zwarte. Die gek genoeg trouwens, als je hem wil herleiden, naar de Indiaanse god Shiva terug te brengen is. Je hebt de god Yamantaka, de overwinnaar van de dood. Je hebt de god Yama, de god van de dood zelf, van de onderwereld. En je hebt ook bijvoorbeeld een hele beroemde dame, Palnalamo, de verheven godin, Sri Devi. Waar ook weer de meest fantastische verhalen aan te koppelen zijn. Zoals ze bijvoorbeeld haar eigen kinderen placht op te vreten, enzovoort, enzovoort.
Heb je ook een aantal namen van specifiek Tibetaanse beschermgoden?
Bijvoorbeeld de god Pehar, de beschermgodheid van het Tibetaanse orakel. Een hele boeiende figuur die ofwel uit Centraal-Azië zou gekomen zijn, dan wel van puur Tibetaanse oorsprong is. En zijn opvolger, of zijn compaan eigenlijk, Tsio Marpo, de rode Marpo. Nou, ook weer fantastische verhalen die puur Tibetaans van oorsprong zijn. Een figuur die ook een geschiedenis en een volksgeloof om zich heen heeft. Nou, daar lusten wij wel pap van. Hoe ruiger en hoe meer dit soort autochtoon Tibetaanse verhalen eraan toegevoegd zijn en daarbij horen, hoe boeiender het wordt. Want dan heb je inderdaad, wat ik al zei, dus die pure vermenging die zo typisch is voor Tibetaanse boeddhistische cultuur, die vermenging van dat shamanisme, van dat oergeloof in Tibet, wat gewoon is blijven doorleven en is blijven bestaan, en wat dan met een soort boeddhistisch sausje is omgeven. Heel leuk om dat te zien, omdat juist in zo'n geheime tempel, in die Gongkang, dan alle verschillende draadjes bij elkaar komen. Want heel veel van die rituelen, ook al worden ze uitgevoerd door puur Tibetaans-boeddhistische monniken, die daar een opleiding van 10, 15, 20 jaar voor gehad hebben, dat het rituelen zijn, zoals exorcistische rituelen, onderdrukkende rituelen met poerboes, met hakmessen, die uiteindelijk niets met boeddhisme te maken hebben.
Welke rol spelen deze beschermgoden eigenlijk binnen het Tibetaans boeddhisme?
Het allerbelangrijkste is, wat ik al zei, ze beschermen. En dat is voor een Tibetaan ontzettend belangrijk natuurlijk.
Beschermen waarvoor of waartegen?
Tegen alle mogelijke dingen kunnen ze beschermen. Ze beschermen tegen ongeluk, tegen het kwade in het algemeen. En ook weer afhankelijk van je initiatie, van je kennis, weet je of weet je niet dat ze beschermen tegen kwalijke invloeden of de negatieve factoren in de mens zelf, onkunde, jaloezie enzovoort. Terwijl een ongeletterd iemand, die dus geen opleiding gehad heeft, die zal zeggen, nee, maar hij beschermt tegen sneeuwstormen en hij beschermt mijn vee tegen sterfte of dat mijn kind blijft leven of dat mijn vrouw niet in de afgrond dondert. Want ja, een Tibetaan in dat geweldige natuurgeweld waar hij in leeft, ja, die is wel geneigd tot aanbidding en respect van beschermgoden.
Heel veel mensen, als ze denken aan het boeddhisme, dan wordt het toch in verband gebracht met meditatie en met zelfreflectie. In hoeverre passen de beschermers in deze zienswijze van het boeddhisme?
Nou, dat vind ik zelf altijd wel leuk. Want als wij kijken naar de reacties van mensen in het Wereldmuseum, want daar begon alles mee, bezoeken. Dan hebben we eerst de Tibetzaal, waar dan een prachtige troonopstelling van de Dalai Lama gebouwd is. Helemaal zoals het in de realiteit moet wezen. En dan zie je mensen inderdaad de sfeer op zich laten inwerken. Een soort meditatieve sfeer. En dan 100 meter verder komen ze bij dus die preview van de geheime tempel. En dan zie je ze inderdaad ongelooflijk schrikken van wat hebben we hier opeens. En uiteindelijk zijn er twee verschillende aspecten van één en dezelfde cultuur. En dat vind ik het leuke. Maar het is hetzelfde wat je onder andere ook, als je tenminste een beetje goed kijkt, in de middeleeuwen in West-Europa aantreft. Dat je prachtige kathedralen ziet. Prachtige Romaanse of vroeg-gotische kerken. Waar zeer etherische lichtval door die gebrandschilderde ramen heen valt. Waar je gewoon echt religieus bijna van wordt. En tegelijkertijd zie je de meest verschrikkelijke dingen afgebeeld. Van hel en vage vuur en zo. En dat is denk ik, dat zijn de twee verschillende aspecten die bij één cultuur horen. En daar hebben we waar dan ook altijd mee te maken.
Kun je ook een indruk geven van ja, hoe zo'n gongkang er van binnen uitziet?
Je moet je voorstellen, een gongkangruimte, bijna aardedonker, alleen verlicht door wat boterlampjes. De wanden zijn meestal ook zwart geschilderd en dan in gouden lijnen. De meest afschuwelijke lijkenveldscènes, waar de botten en afgehakte hoofden in het rond slingeren. Waar vogels daarboven rondvliegen met uitgepikte ogen en menselijke harten en longen. Die je dus nauwelijks ziet omdat het zo duister is. En dan staan er een aantal beeldenkasten waar dan bijvoorbeeld een aantal van die Dharmapala in staan. Driedimensionale beelden staan opgesteld. Soms van meters hoog. Die je ook nauwelijks ziet omdat ze helemaal behangen zijn met van die Tibetaanse zijde begroetingsdoeken, die kataks. En ik kan me voorstellen als je daar als ongeletterde Tibetaan, als pelgrim, naar binnen komt met je familie en je komt van verre en je komt aan die duistere ruimte, toch al na dat felle licht van buiten naar binnen. En opeens zie je daar dus die beelden opdoemen en dan zie je die wandschilderingen vaag, half bewegen door die flakkerende lampjes, die lichtjes. Nou, je gaat door de grond van angst. En zo worden vaak, als pelgrims dan al in die geheime ruimte mogen komen, op hun buik schuift dus naar binnen. En die monniken die daarin bezig zijn voor het bedienen van die godheden, die zitten daar een beetje naar te kijken en die halen hun schouders op. En die zijn heel erg nonchalant. Zitten ze hun eigen gebeden te prevelen. Ja. Dus zijn twee verschillende werelden ook weer.
Ja, maar die beschermgoden, ze zien er wel woest uit. Maar uiteindelijk zijn ze uiteraard niet erg kwaadaardig.
Nee, want ze beschermen. Het zijn positieve godheden. En godheden in het algemeen zijn, omdat het godheden zijn, zijn positief van instelling. Ja. In Tibet en in andere culturen trouwens ook, kan het uiterlijk van een godheid, de visualisering van een godheid, door die woeste afbeeldingen, geeft meer aan wat zijn karakter is en wat zijn potentie is om te beschermen dan juist het tegengestelde. Het zijn de vijanden, het zijn de vertrappelaars van de negatieve factoren waarmee wij als mens altijd te maken hebben, zoals ik al zei. Dus onkunde, jaloezie, hebzucht. En die worden dan ook gewoon letterlijk vertrapt door die woeste godheden. Kijk, hier bijvoorbeeld heb je zo'n godheid. In dit geval is het Yamantaka, de overwinnaar van de dood. En die staat op allemaal verschillende poppetjes met zijn voeten te trappelen, samen met zijn Shakti. In een Japioem staat hij dan, mannetje, vrouwtje. En dat zijn dus de tegenstanders, om het maar eventjes letterlijk zo te nemen, de tegenstanders van het geloof.
Yamantaka heeft de dood overwonnen. Ja. Wat betekent dat in de Tibetaanse context?
Ook dat moet je overdrachtelijk zien. De dood is het einde van een traject, van een mensleven. Maar de dood op zich wordt in het boeddhisme het algemeen, maar in het Tibetaans boeddhisme dus ook, niet gezien als iets negatiefs. Zoals bij ons in het christendom is het taboe. Dan is het afgelopen en dan moeten we op het laatste oordeel wachten. In Tibet is het juist het middel, het positieve stapje wat je kunt nemen, wat je moet nemen zelfs, om een volgend leven te beginnen. Je wedergeboorte gaat dan beginnen. Dan heb je dus een tweede of een zoveelste kans op het karma verwerven, waardoor je uiteindelijk, en dat is het doel van elke boeddhist, het nirvana in te kunnen gaan. En daar is deze godheid door de dood overwonnen te hebben. Dat kun je dus heel vrij vertalen door je eigen angsten overwonnen te hebben. Geeft hij jou een mogelijkheid om dat karma op te bouwen?
Op welk moment wordt Yamantaka aangeroepen of beofferd?
Nou, in dit geval, deze godheid is een specifieke beschermgodheid van de Gelugpa-orde. Van dus wat wij noemen de geelkap-orde, waarvan de Dalai Lama dus de belangrijkste exponent is. En Yamantaka die wordt samen met die vrouwelijke Dharmapala Pala Lamo specifiek aangeroepen als het gaat over staatszaken. Hij is eigenlijk ruwweg de beschermer van de stad Lhasa. Net zoals Pala Lamo de beschermster is van het instituut Dalai Lama, is hij van die Gelugpa-orde de grote beschermheilige. En je zult hem ook overal in die grote kloosters als Sira, Ganden, Drepung, Tashulumpo, Yamantaka prominent afgebeeld zien en dus ook bewierookt.
Wat wordt er zoal geofferd voor de beschermgoden? Worden er ook dieren en mensen geofferd, omdat er ook mensenschedels te vinden zijn? Dierenvellen kunnen er aangetroffen worden?
Al die voorbeelden die jij dus nou noemt, dat is allemaal dus overdrachtelijk. Er wordt geen enkel beest of geen enkel mens of geen enkel levend ding wordt er überhaupt geofferd. De Tibetanen mogen niet doden. Boeddhisten mogen niet doden. Die afbeeldingen van dierenvellen, die afbeeldingen van menselijke schedels, van afgehakte hoofden, is allemaal overdrachtelijk. Alleen maar om symbolisch aan te geven, dit is het karakter, dit is de potentie van die godheid. Wat er geofferd wordt, dat is op zich wel frappant. Normaal gesproken op een altaar, waar dus welke goden dan ook, of welke figuren dan ook staan om beofferd te worden, daar staan bakjes met water klaar. Dus de tsuting, de 7 bakjes met water als symbool voor de verschillende reukstoffen en wierookstoffen. Terwijl in die gongkang, dat ruik je al van verre, wordt alleen maar alcohol geschonken voor die goden. Hoe sterker, hoe beter. Maar het begint met chang, dus gerstebier. Maar ook dat ongelooflijk smerige Chinese 60% plus spul staat daar in grote flessen, rijen staan ze daar opgesteld. Om daar dus leeg gegooid te worden in menselijke schedelbakken. En dat is het karakter van wat die woeste godheden dus nuttigen.
De schedels die opgesteld zijn op het altaar, waar komen die vandaan eigenlijk?
Nou ja, dat heeft ook natuurlijk een hele lange voorgeschiedenis. Ten eerste, een Tibetaan na zijn dood wordt niet begraven, wordt niet gecremeerd, tenminste traditioneel gesproken, maar krijgt een hemelse begrafenis. Dat wil zeggen dat hij buiten het dorp of buiten een bepaalde plek door de rakja's, dat is een bepaalde kaste eigenlijk, in stukjes gehakt worden. En dan word je opgevoerd aan de gieren die daar zitten te wachten. Waardoor dus die botten uiteindelijk overblijven. Want het wordt keurig schoongepikt en dan heb je een skelet over. En ten tweede, daar komt het natuurlijk direct bij, voor Tibetanen, voor boeddhisten in het algemeen, maar voor Tibetanen helemaal, heel duidelijk, stelt dat lichaam helemaal niks voor. Het is alleen maar een soort handicap geweest gedurende je leven. Je hebt daar pijn door en je hebt daar jaloezie en die hebzucht en lusten. Die wekt het allemaal op. En dat zijn allemaal negatieve factoren die je weghouden van spirituele reinheid. Dus dat lichaam na je dood is niet zoals bij ons in het christendom, dat taboe-achtige. Dat kan gewoon weer opnieuw gebruikt worden. En het is natuurlijk nog eens een keer een extra karmische positieve daad. Als je na je dood ten eerste je lichaam als voedsel voor je medewezens kunt laten gebruiken. En dat je dan je botten ook nog eens een keer kunt laten gebruiken. Bijvoorbeeld door een schedelbak of voor een dijbeenfluit te laten maken. Of zoals je daar bijvoorbeeld ziet, een heel schort gemaakt van menselijk been.
Kun je dat zomaar organiseren, terwijl het eigenlijk een redelijk geheim of afgeschermd gehalte heeft?
Nou, ik denk dat je hiermee de spijker op de kop slaat. Natuurlijk kun je dat niet. We hebben wel de intentie om dat over een paar jaar van de grond gebracht te hebben. En wat hier staat is al heel wat in het Wereldmuseum. Maar precies zoals je zegt, het is geheim. Alleen maar voor geïnitieerden is dat toegankelijk. De kennis is ook bij ons niet aanwezig om dat optima forma te kunnen uitvoeren. Dus ten eerste, zullen wij toestemming van de Dalai Lama, van de Tibetaanse overheid en ballingschap, daarvoor moeten hebben. En ook, absoluut, daaraan vastgekoppeld, hun medewerking. Want we mogen hier geen fouten in maken. Ten eerste weet je niet wat je daarmee losmaakt. Het gaat om kolossale energieën. En ten tweede vind ik dat als je uit een andere cultuur komt en je pretendeert hier een tentoonstelling over te maken, over dit onderwerp, nou, dan mag je ook niet de gelovigen in kwestie zo schofferen door hele grote fouten te maken. Ik denk dat dat twee hele belangrijke dingen zijn.
Maar denk je dat als je de toestemming van de Dalai Lama of de Tibetaanse regering in ballingschap krijgt, dat je dan probleemloos kunt exposeren?
In principe wel natuurlijk. Net zo goed als wij tentoonstellingen over christelijke kunst kunnen exposeren. Maar je moet het op een hele goede manier doen. En je moet ook begeleidende catalogie of wat dan ook maken die voor niet-ingewijden in ieder geval te begrijpen zijn. En dat zal een van de moeilijkste dobbers worden. Als het voor Tibetanen al zo moeilijk is, hoe moeilijk is het dan voor Westerlingen? Thank you.
De bijdrage was van Menno Bijleveld. Op onze website vindt u een link naar het Wereldmuseum. Volgens het boeddhisme zijn leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar geldt het ook voor zelfdoding? Wordt dat in boeddhistische landen geaccepteerd? Volgens de Vlaamse Aziëkenner Koenraad Elst speelt de mate van geweld daarbij een belangrijke rol. Vasten tot de dood erop volgt is bijvoorbeeld een vrij gangbare methode. Zelfs de Boeddha had daar geen bezwaar tegen.
Ja, iedereen kent de beelden van de boeddhistische monnik die zelfmoord pleegt in Vietnam in de jaren 60 om dus de achterstelling van de boeddhisten ten opzichte van de katholieke bekeerlingen aan te klagen. Dus mensen die zichzelf in brand zetten om een punt te maken, politiek. Dat heeft niet noodzakelijk met het boeddhisme te maken, ook al was het dan een boeddhistische monnik die daarmee de voorpagina's haalde. Het meest expliciet vindt men, ja, niet in het boeddhisme, nog in het hindoeïsme, maar in het jainisme, waar er een heel expliciete praktijk bestaat van zich dood te vasten. Dus de bedoeling is dat men een vol leven geleefd heeft en dat men gewoon voelt van ja, kijk, nu ben ik alleen maar tot last, dus nu kan ik er beter een eind aan maken. En men vindt bijvoorbeeld in India gedenkstenen voor dat soort zelfdoding. Dat staat eigenlijk op dezelfde hoogte als iemand die zich ter dood gevochten heeft om zijn dorp te beschermen tegen rovers bijvoorbeeld. Of ook op dezelfde hoogte als vrouwen van krijgers die mee op de brandstapel, op zijn brandstapel geklommen zijn. Het is niet gewoon iets uit de geschiedenisboeken. Dus wij hebben het zelf ook nog meegemaakt. Bijvoorbeeld vier Savarkars in 1965. En Vinoba Bhave, een luitenant van Mahatma Gandhi. Dus ook een asceet die tijdens het bestuur van Indira Gandhi ook zelfdoding gepleegd heeft door te vasten. Salekhana noemt dat. In ieder geval vergt het een vorm van ascese, van onthechting. Dus er is moed voor nodig om afscheid te nemen van het leven. Dus dat hebben zij in ieder geval gedaan. In ieder geval hebben ze om die reden goed karma verzameld. Nu, slecht karma, ja, dat kan er eventueel zijn. Namelijk wanneer men zelfdoding pleegt om de verkeerde reden. Dus zelfdoding wordt afgekeurd wanneer het is, ja, zonder noodzaak en met name wanneer het is uit emotionele beroering. Dus bijvoorbeeld zelfdoding plegen uit liefdesverdriet, en gelijk Romeo en Juliet, dat is onzin. Ja. Dus jonge mensen die nog hun leven voor zich hebben en die dan uit emotionele opwelling een einde maken aan hun leven, dat houdt geen steek. En dat is in ieder geval ook de brenger van slecht karma in boeddhistisch perspectief. Maar als men een vol leven gehad heeft en als men het gevoel heeft van kijk, ik kan alleen maar de anderen nog tot last zijn, laat ik er maar een eind aan maken, dat is iets heel anders. En met name dus die politieke zelfdodingen zijn niet zonder meer aanvaard. Zelfs niet als het is, zoals in het geval van die Vietnamese monnik, omwille van het boeddhisme. Dat is inderdaad waarschijnlijk een emotionele opwelling. Een gevoel van te moeten protesteren tegen onrecht of zoiets. De Boeddha zelf gaf aan sommige van zijn monniken al de toestemming om zich dood te vasten. Dus ik bedoel, toen bestond ook dat probleem van kijk, ik voel dat mijn einde nadert. Het is alleen een kwestie van ofwel houd ik de eer aan mezelf, Ofwel sleep ik me nog een paar weken voort als kreupelen, ellendeling. Dus ik hou liever de eer aan mezelf. En dan zei de boeddha, in dat geval is het toegelaten. En dus voor de boeddha maakte dat weinig verschil uit. Hè. Dus inderdaad, de overweging van karma is er. Maar dus bij veel mensen is die eerder goed dan slecht. Dus men bespaart zichzelf nog het ultieme lijden, de ultieme aftakeling. Maar anderzijds, ja, er is moed en onthechting voor nodig om van het leven afscheid te nemen. Dus het idee is, vasten, dat is een vorm van geweldloosheid. Het is daarom ook dat ik het Jainisme als eerste vermeldde, omdat daar natuurlijk de waarde van de geweldloosheid zeer centraal staat. In Hindoeïsme en Boeddhisme is die ook belangrijk, maar toch iets minder centraal. Elke vorm van eten is een vorm van geweld. Dus bij dieren is het heel duidelijk, het maakt een einde aan hun leven, maar dus ook voor vruchteneters, zoals Jains geacht worden te zijn, is er toch een kleine dosis geweld als men een appel van een boom plukt en zo verder. Dus vasten is in ieder geval geweldloos. En dus dat is een zeer geweldloze vorm van aan zichzelf een eind te maken. Het is geweldloos tegenover andere levende wezens, maar het is ook geweldloos tegenover zichzelf. Men doet zichzelf niks aan. En men onthoudt zich alleen van voedsel. En dan volgt de dood automatisch. Daarentegen een of andere ingreep, bijvoorbeeld met een wapen of met vergif of zo, dat is natuurlijk wel een vorm van geweld. En dat wordt toch eerder afgekeurd. Dus ja, misschien in een bepaalde situatie dat het niet anders kan. Oké, goed, dan is het minste kwaad. Maar het is toch een kwaad. Wordt beschouwd in de algemene cultuur als gunstig wanneer een jongen geboren wordt. Gunstiger in ieder geval dan wanneer een meisje geboren wordt. En dus het hedendaagse India, daar is abortus natuurlijk heel gebruikelijk. En ook abortus van meisjesbaby's is een groot probleem. Er zijn sommige kasten die heel bewust zullen proberen van dat te manipuleren door meisjesbaby's te doden. Dat is weliswaar verboden in de Brahmaanse wetboeken, maar ja, sommige kasten doen het toch. Hetzelfde begon in China, in Japan enzovoort. Abortus wordt toegelaten omdat natuurlijk de regering een beetje met de rug tegen de muur staat en alles goedkeurt wat maar enigszins kan bijdragen tot de overbevolking. En Japan is een pioniersland. Hè. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, toen veel Japanners die men had willen hervestigen in de veroverde gebieden, toen die terugkwamen naar Japan, heeft men gezegd, oké, er zit niks anders op dan geboortebeperking, dus laat maar abortus toe. Nu, het boeddhisme heeft toch altijd zijn twijfels gehad bij die abortus. En dus bijvoorbeeld in Japan heeft men het gebruik van het weggemaakte kind bij te zetten op het altaar van de voorouders. Dus er zijn een of ander beeldje dat het kind representeert. En men bidt daar ook voor en men zegt daar ook aan van, kijk, kind, dit keer ging het niet, maar de volgende keer gaat het misschien wel. Kom maar terug in deze familie. Dus abortus wordt daar gezien als iets problematisch, als iets wat men wettelijk toch niet kan verhinderen, maar tegelijkertijd toch iets wat niet helemaal is hoe het hoort. Dus men laat het wel toe, maar tegelijkertijd keurt men het af. En dus hetzelfde in India, de Brahmaanse traditie keurt het scherp af, maar ja, tegenwoordig, in de huidige omstandigheden is men natuurlijk ook realistisch en wil men daar niet te scherp de hand aan houden. Er is bijvoorbeeld een hindoe-groepering, de Vishwa Hindu Parishad, de Hindu Wereldraad, die een hindoe-agenda voorlegt aan de politieke partij ter gelegenheid van de verkiezingen. En dus een van hun eisen, dat is een verbod op abortus. Maar er is geen enkele partij daarop ingaat. Nu, abortus is iets heel anders dan euthanasie. Hè. Euthanasie heeft geen demografische gevolgen. heeft weinig maatschappelijke gevolgen. Het verlicht een klein beetje het ziekenfonds. Het maakt dat mensen iets minder lang leven, juist op het moment dat ze het meest zorgen nodig hebben. Maar verder maakt het weinig uit. Daarentegen abortus heeft wel demografische gevolgen. En heeft ook allerlei andere gevolgen, met name karmische gevolgen. Dus daar grijpt men gewelddadig in het leven van iemand anders. Dat is veel gewelddadiger dan het eventueel door vaste of zelfs door een actief middel aan het eigen leven een einde maken. En dus daarom dat de houding tegenover euthanasie en abortus heel verschillend is. Dus abortus wordt afgekeurd, wordt misschien verboden, maar wordt in ieder geval afgekeurd. Daarentegen euthanasie in sommige gevallen wordt toegelaten.
Bijdrage was van Peter Meijbers. Meer informatie over Koenraad Elst vindt u op onze website. Op bodytv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op BodhiTV. BODHITV.nl. En dan hebben we nog tijd voor een kort verhaal, verteld door Bert Bos. Luistert u naar De Diefstal over het inzicht in goed en kwaad.
Een zenmeester was gewend om zo'n aantal malen per jaar meditatieweken te geven. En elke keer als er weer zo'n week aankwam, dan stroomden de studenten vanuit alle hoeken en gaten van Japan samen, omdat ze bij deze meester toch wel zo'n meditatieretraite wilden bijwonen. Op een dag echter werd een van de studenten betrapt op een diefstal. En de studenten besloten om deze jongeman aan te geven bij de meester. En ze verbonden daar toch wel de eis aan dat deze jongen toch zo snel mogelijk verwijderd moest worden van het meditatiecentrum. Maar tot hun stomme verbazing deed de meester niets. En de retraite ging verder en de jongen stal opnieuw. En deze keer werden de studenten zo boos, ze stelden met elkaar een petitie op. En die petitie luidde, nou kort gezegd, hij eruit of wij eruit. En toen de petitie overhandigd werd aan de meester, toen las hij hem. En hij boog diep. En hij zei, mijn beste studenten, jullie zijn geweldige mensen. Jullie kennen het verschil tussen goed en verkeerd. Dus als jullie nu weggaan, dan kan ik jullie met een gerust hart laten gaan. Want jullie weten al zoveel. Maar deze jonge man, die blijkbaar nog niet het verschil kent tussen goed en verkeerd, die moet hier blijven. Dan moeten jullie maar gaan. Hij moet hier blijven. Ja, en de dief is toen in tranen uitgebarsten en heeft nooit meer gestolen.
Bert Bos was dat. En tot zover het eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna zijn we terug met een profiel van Ton Lathouwers. Want die viert deze maand zijn 80ste verjaardag. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Ton Lathouwers wordt deze maand 80. reden voor een eerbetoon aan deze zenleraar die geen les geeft en ook geen leraar genoemd wil worden. Hij is de voorman van een sangha die geen sangha is, zoon van een pleegmoeder en emeritus hoogleraar Russische taal en letterkunde. En wist u dat Ladhouwers ooit als pion zijn vaderland diende? Luistert u naar een portret van een kleurrijke mens met André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie, vriend Herman Schumann en natuurlijk levenspartner en kunstenares Louise Klein-Herenbrink.
Stel dat je alle houvast verliest, de grond onder je voeten verdwijnt. Neem dan je tovergat van je in, en je bent als de zon in de oneindige ruimte.
Kijk, hij werd ooit Tarzan genoemd, geloof ik, op de middelbare school.
Hoe talloze levende wezens ook zijn, ik ben om ze te bevrijden.
Ja, zo heeft Ton toch een waardevolle bijdrage aan de Koude Oorlog geleverd.
Als je wordt achtervolgd door het kwaad en te pletter roept op een ondoordringbare muur, neem dan je toevlucht tot van je. En dan zal je niets gebeuren.
Ja, dan denk ik wel eens, voor die zen moet je toch ook wel een beetje, en misschien wel een heel klein beetje, veel intelligent zijn. Anders kom je er niet.
Als alles je ontnomen wordt, en innerlijke bescheurdheid onvermijdelijk is, neem dan je toevlucht tot wanneer, en medelopen keert alles ten goede.
Dan staan we zo met één hand in de lucht, wat hij noemt de heb vertrouwen hand. Dan komen de eerste regels uit de Odyssee. Andra, moi enepe, musa, polutropon, hosmalapolla. Standaard, dat doen we altijd en dan staan we te gieren van het lachen. Want dat hoort bij ons ritueel.
Louise Klein-Herenbrink, de partner van Ton Ladhouwers.
Hij komt uit een heel erg katholiek gezin. Heel erg met zondebesef en schuldbesef.
Dat conservatief katholieke gezin, waar bevond zich dat?
In Nijmegen. Hij is in Nijmegen geboren. Ton is opgevoed met het belangrijkste is de eeuwigheid. Het ging niet om het aardse, niet om het lichamelijke. Zijn moeder heeft hem ook echt willen opvoeden als priester. Van wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, en ik denk als je ermee opgevoed wordt, dat het heel erg afknijpend is.
Ja. En was dat ook zo bij Ton?
Ja, ik denk dat hij zich heel langzaam pas ontplooit heeft en meer van het leven heeft durven te genieten. Want nou ja, hij is opgegroeid bij de Jezuïeten, daar heeft hij les gehad. En dat was natuurlijk ook allemaal zo.
Hoe kwam hij eigenlijk aan die pleegmoeder waar hij altijd over spreekt?
Nou, Ton was dus lichamelijk heel sterk en hij zwom altijd in de Waal. En daar had hij een vriendje met wie hij altijd zwom, die zou hij thuis ophalen. En hij belde aan en die jongen was er nog niet. En zijn pleegmoeder was er wel. Dus die pleegmoeder zei van, kom binnen. En ze zijn aan het praten.
Die pleegmoeder, dat was de jongen zijn moeder?
Dat was de jongen zijn moeder, ja. Het was een Indonesische vrouw die in Indonesië haar man verloren had, met twee jongens naar Nederland is gekomen. Nou, er is een klik geweest en dat is altijd zo geweest. Ze zei, het was voor de eerste keer dat ik gewoon kon praten over wat me bezighield. En voor de eerste keer dat iemand mij aanraakte. En het was voor mij thuiskomen.
Dus hij had er gewoon van de straat?
Zij heeft hem van de straat gehaald, ja. Ja, en heeft er ook een hele tijd bij haar gewoond. Zij kende ook zijn ouders goed. En ik denk dat zijn moeder het moeilijk aankon, de verzorging van twee kinderen. En ik denk dat Riet zich echt helemaal over Ton ontfermd heeft. En dat dat ook wel een beetje de warmte heeft gegeven die hij miste.
Hoe oud was hij toen?
Ik dacht dat hij een jaar of 14 was.
Dus een puber?
Ja.
Was hij een lastige puber, voor zover u weet?
Ik kan me niet voorstellen, want hij werd natuurlijk zo braaf opgevoed dat je dat gewoon niet zou durven. Ik bedoel, alles werd bestraft met de hel. Dat is echt vreselijk. Je mocht niet de communie gaan als je een zonde had gedaan. En je moest wel elke dag naar de mis. Je zit zo in de knel.
En daar heeft hij nog de littekens van?
Ja, ik denk dat je daar nooit van afkomt. Ik vind het wonderlijk dat hij steeds toch de dialoog wil met het christendom, met de katholieke kerk en het boeddhisme. Maar ik merk dat hij altijd feller reageert op de katholieke kerk dan ik.
En hoe kwam het boeddhisme eigenlijk?
Even kijken, hij was dus eerst met Dostojevski, met de Russische literatuur heel erg bezig. En de Russische orthodoxe kerk, die voor hem ook veel bevrijdender was dan de katholieke kerk. En hij vertelde dat hij op een gegeven moment een boekje uit een winkel haalde. Ik denk steeds Chester, omdat ik steeds Chester hoor. Maar dat heeft hem gewoon getroffen. En ik denk ook voor de eerste keer dat hij die boeddhistische gelofte hoorde, dat hij zoiets had van, oh, iedereen kan dus bevrijd worden. Want dat is wel altijd zijn thema geweest. Niemand mag verdoemd zijn en niemand mag achterblijven. Als er bevrijding is, is het voor iedereen.
Louise, het huis staat hier vol met Kuan Yins. En Ton heeft ook iets heel speciaals met Kuan Yin. De moeder van de barmhartigheid.
Ja, zij die luistert naar de noodkreten. Zij die aftelt naar de hel om iedereen eruit te halen. Omdat dat natuurlijk ook altijd zijn thema was. En waar hij heel erg tegenaan loopt is de vaderfiguur in de religie. Hij vindt dat de religie eigenlijk op allerlei vlakken, ook allerlei verschillende religies, zo ontzettend gestoeld zijn op een mannelijk godsbeeld. En hij wordt dus helemaal ziek van het beeld van de Heer. Hij zegt ook, alles is heerlijk. Hij zei, die woorden zijn alleen al verkeerd. Hij zou er een andere taal voor willen vinden. Dus hij vindt echt dat het vrouwelijke beeld in de religie veel meer naar voren geschoven moet worden. Hij zegt ook van, het is de aarde waar we vandaan komen. Het is de moeder waar we vandaan komen. We komen niet van de Heer. De Heer is rechtvaardig en die oordeelt. En hij zegt, een moeder die gaat altijd door. Die is er ook altijd. Hij vindt het beeld van de vrouw een veel mooier beeld in de religie dan het mannelijke beeld.
Het is misschien een enorme platitude hoor, maar hoe is eigenlijk zijn relatie tot zijn echte vader geweest?
Nou, hij zei dat zijn vader heel erg streng was en hij was bang voor zijn vader. Dus dat zou je wat dat betreft ook weer kunnen zeggen van, het lijkt weer op die goddenvader die er een aantal naar de hel stuurt en een paar mogen naar de hemel. De macht van God, ik ben degene die oordeelt. Ik ben de weg en de waarheid. Hij vindt het verschrikkelijk. Maar ik denk dat zijn vader ook in die tijd niet veel anders kon. Maar hij heeft altijd angst voor zijn vader gehad.
Waar komt Ton zijn schuldgevoel ten opzichte van de hele wereld vandaan? Weet jij dat ook?
Nou, ik denk als je het gevoel hebt als kind al dat je eigenlijk er niet had mogen zijn, dan ben je al schuldig dat je op deze wereld staat. Dus ik denk dat dat echt daar zo mee te maken heeft. Van je mag er niet zijn, je bent al te veel, je mag eigenlijk niet in een lichaam zijn. Eigenlijk ben je bedoeld voor de hemel.
Nou, ja, want hij zegt namelijk sorry om het anderhalve woord zo'n beetje.
Ja, ja, maar ik denk dat hij heel erg het gevoel heeft dat hij zijn moeder iets aangedaan heeft, dat hij er überhaupt was.
Dat is een heel onzekere man.
Ja, hij is, wat soms met omgaan met mensen betreft, is het een hele onzekere man. Waar hij heel zeker is en waar hij mij ontzettend heeft geholpen is toch met het religieuze. En dat is dus zijn kracht.
Hij is charismatisch daarin.
Ja, ik vind hem een kunstenaar in zijn lezingen. Daar wordt iets overgebracht, zoals je soms in tranen kunt zijn bij een mooi muziekstuk. Want je wordt ook verliefd op een virtuoos gitaarspeler, toch? Dan ineens ga je plat. Nou, ik denk dat dat gewoon is, dat dat het charisma is. Dat er echt werkelijk de ziel of de geest doorheen spreekt.
Nog steeds?
Ja, nog steeds, ja.
Na 20 jaar?
Na 20 jaar, want ik vind hem heel erg eerlijk. Altijd ook zoekend naar hoe hij het zegt en het zijn nooit clichés die hij zegt. Ook al heb ik natuurlijk zijn verhaal al heel vaak gehoord. Ik vind het nooit clichés en ik vind hem altijd levend in wat hij zegt.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Herman Schumann, u bent een goede vriend van Ton Lathouwers en al heel lang. Waar en wanneer heeft u hem ontmoet?
Ik ken Ton vanaf 1966, dus dat is nu zo'n 46 jaar. Wij hebben elkaar leren kennen op de luchtmachtstaf in Den Haag. Ik was dienstplichtig in die periode, dienstplichtig officier, telecommunicatie.
Ton bij de luchtmacht. Vertelt u eens, wat deed hij daar in godsnaam?
Dat was in een periode, Ton was dienstplichtig geweest. Was toen een tijdje natuurkunde aan het studeren geweest. Hij was volgens mij bijna afgestudeerd of helemaal afgestudeerd. Denk je van, nou ja, dan wordt de carrière natuurlijk iets in de technische natuurkunde, wat hij toen studeerde. Dat werd het niet, want ik geloof één dag voor zijn afstuderen besloot hij dat het toch wat anders moest zijn. Het moest namelijk Russische taal en letterkunde worden. Zijn grote liefde lag niet alleen bij Rusland, maar vooral de spiritualiteit Dan praten we over een Dostojevski. Nou, dat is een van de grote mensen in het leven van Ton. En hij heeft dus Russisch gestudeerd. Hij sprak het natuurlijk totaal vloeiend. Toen dacht de luchtmacht, hé, daar hebben wij wat aan bij inlichtingen.
Jaren 60, Koude Oorlog, ik krijg een
precies.
Beeld.
Precies. Ja, de Russen, dat was de vijand, nietwaar? Zo heb ik dat allemaal nog geleerd. Dat werd met hoofdletters geschreven, dat woord. En Ton had dus de taak om inlichtingen berichten. En die kwamen dan op een gegeven moment via mij. Bij mij kwamen alle zeer vertrouwelijke gecodeerde berichten binnen. Die werden gedecodeerd.
Van wie waren die afkomstig?
Oh, van alle NATO-partners. En dan kwamen er weer een stelletje MIGs uit Oost-Duitsland aanvliegen. En die begonnen dan te sarren, want die vlogen dan op Nederland aan en maakten vervolgens een grote bocht. En inmiddels dan waren er alweer van die F-104's, de Starfighters, waren opgestegen. En dan landden ze weer en had iedereen de balen. En die Russen wisten dus precies hoe snel dat allemaal werkte en zo. Oh, dat was een prachtig schaakspel. Maar dat was dus in een periode waarin Ton met zijn Russische talenkennis, al die speciale berichten, die waren dan onderschept en die werden uitgetypt en die moest hij dus vertalen. En dat moest op stel en sprong en volgens mij moest hij zelfs nog vaak midden in de nacht had hij conciliatiedienst, want hij was dé Russische vertaler. En dan moest hij die berichten vertalen in het Nederlands. Dat ging onmiddellijk naar de dienstdoende generaal, jawel, en die moest ik dan brengen van generaal een bericht van de heer Lathouwers. Dan moest hij speciaal mee naar een luchtmachtbasis, bijvoorbeeld in Leeuwarden. En dat vond iedereen prachtig natuurlijk, dat wilde ik ook altijd graag. Want dan kon je met zo'n klein toestelletje, zo'n Pipercupje of iets dergelijks, of zo'n Beaver, dan mocht je meevliegen. Dan moest je even het doodvalbriefje tekenen. Van als ik doodval, dan is de dienst niet verantwoordelijk. En nou, dan moest hij daar dus overleg hebben met de basiscommandant om hem te brieven over de laatste informatie van het front van de vijand. Ja, zo heeft Ton toch een waardevolle bijdrage aan de Koude Oorlog geleverd.
Waren er ook Bond girls?
Ja, er waren er wel een paar. Ton was een womanizer.
Nog steeds?
Nog steeds. De man is, nou de man, ja het is mijn vriend, uitermate charmant. Ik ken weinig mensen die zo uitgelezen, zorgvuldig, beleefd, charmant zijn als hij. Dat doet hij niet alleen tegen vrouwen, hè? Dat doet hij echt tegen iedereen. Ton is opgetrokken uit respect. Tot het moment dat je zijn respect niet blijkt te verdienen, dan is het voorbij. En dan heeft hij er ook niet zo'n boodschap aan. En dan trekt hij zich terug. Hij zal nooit de confrontatie zoeken. Daar is hij veel te vredelievend mens voor. Hij is iemand van het harmoniemodel, mag ik het zo noemen. Hij zoekt nooit het conflict op. Maar hij is eigenlijk nooit vrouwloos geweest.
Zelf formuleert hij het als ik ben een halve monnik.
Ja, nou heb ik bij een monnik een iets ander beeld. Maar nou ja, natuurlijk heeft hij iets. Ton is een priester. Bij uitstek. Het toonbeeld van de priester. Iemand die, zoals ik een priester zie, dat is iemand die heel snel contact met iemand kan krijgen. En vervolgens in dat contact gaat proberen iets voor iemand te betekenen. En daar is Ton dé onovertroffen meester in. Uit eigen ervaring. Hij probeert altijd mensen te helpen. Met, en dat is niet helemaal goed, met voorbijzien van zichzelf.
André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Noemt u zichzelf eigenlijk leerling van Ton Lathouwers?
Zeer tegen zijn zin. Zeg ik wel eens tegen hem dat ik zijn leerling ben en dan zegt hij meteen, nee, daar moet ik helemaal niets van hebben. En geen leerling, geen leraar. Dus ik zeg het ook wel eens om een beetje te plagen. Voor Ton is het heel duidelijk zo dat als Zen in het Westen zich wil ontwikkelen, dan moeten we af van dat hiërarchische, autoritaire systeem van de leraar die het weet en de leerling die het nog niet weet.
En in plaats daarvan?
Ja, misschien dat je moet zeggen dat Ton zich opstelt als een spirituele vriend, een Kalyanamita, zoals het heet in de Pali-kanon. Een metgezel op het pad, een begeleider. Iemand die altijd bereid is om je met raad en daad bij te staan. En die altijd klaar staat om je van hart tot hart te ontmoeten. En ja, die ontmoeting van hart tot hart, dat is voor hem eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus niet zozeer het overdragen van allerlei esoterische kennis of diepe wijsheden of wat dan ook, maar gewoon de menselijke ontmoeting van hart tot hart.
Dat klinkt wel alsof hij uitblinkt in één-op-één relaties, maar dat is toch ook weer niet zo?
Nou, dat is zeker wel zo dat hij uitblinkt in één-op-één relaties, want als je met Ton spreekt, dan heb je wel het gevoel dat hij er echt helemaal voor je is, dat hij zich ook totaal geeft. Niets achterhoudt, geen enkele schijn ophoudt van ik ben de meester en jij bent daar nog niet. Echt geen sprake van. Het is altijd heel inspirerend en heel verrijkend om hem één op één te ontmoeten. Maar aan de andere kant, als je hem hoort voor een groep mensen en als hij een tijshow geeft, een zen-toespraak of gewoon een lezing, dan is hij zeer charismatisch en dan weet hij een hele groep mensen in zijn band te brengen, gewoon door de passie en de oprechtheid. Maar ook de eruditie waarmee hij dan zo'n toespraak weet te houden. Dus hij is eigenlijk goed in één op één, maar ook goed in groepen, ja.
Waar gaat het dan over? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, in een session bij Ton zijn er verschillende dingen, hè. Er is natuurlijk die tijshows, die toespraken, er is het persoonlijk gesprek, maar er is ook gewoon het samen stilzitten. Dus Ton onderricht ook door samen met zijn leerlingen, of met zijn metgezellen op zo'n retraite, de stilte in te gaan. En ik vind het echt een heel bijzondere ervaring om zazen te doen met een groep mensen waar Ton ook bij is. Want ik heb sterk het gevoel dat het dan, hoewel hij zelf altijd hardnekkig ontkent dat hij ook maar iets doet of iets bijdraagt, dat het feit dat hij daarbij zit, dat er daar toch iets ontstaat. Een soort, ja, noem het Boeddha-veld, noem het dat er een stroom gaat lopen, noem het dat het licht wordt. Hè. Er zijn allerlei termen voor. Maar op de een of andere manier ontstaat er iets en gebeurt er iets. Dus dat is ook een soort stille manier waarop hij lesgeeft.
Dus het is echt zo dat als hij erbij zit, is het anders dan wanneer die er niet bij zit?
Ja. En vraag me niet om dat precies te benoemen, want dat kan ik
niet. Wilde ik nou net vragen.
Ja, daar was ik al bang voor. Ik kan het niet benoemen, maar zeker naarmate ik wat langer bij hem zit, dan word ik me daar meer bewust van dat er echt iets gebeurt om hem heen. En dat valt niet zo makkelijk uit te leggen of zelfs te vertalen in termen van rendement. Zo van, nou, dan heb je meer aan je meditatie of zo, of dan is het effectiever. Het ligt niet in die termen. Dus het is op een andere, mysterieuze manier. Daarom hou ik wel van het woord resonantie, dat er iets gaat resoneren. Hè, er komt iets aan het licht dat heel bevrijdend is. Aan het eind van zo'n session heb je eigenlijk een heel bevrijd gevoel, alsof het inderdaad allemaal weer loopt en stroomt. Maar je zou bij God niet kunnen vertellen hoe dat nou ontstaan is, of wat je daarvoor gedaan hebt, of überhaupt of er wel iets gebeurd is. Ik vind ook wel dat zo opvallend als mensen bij Ton gaan mediteren, dan krijgen ze amper meditatie-instructies. In sommige retraites krijg je heel gedetailleerd te horen wat je moet doen en waar je je aandacht op moet richten. En bij Ton, die zegt altijd van, ga de stilte in. Dus dat is een uitspraak waar je eigenlijk heel weinig mee kan. Maar Ton is er heilig van overtuigd. En dat past natuurlijk ook bij de Chinese Chan-traditie waar hij uit voortkomt. Kijk, de Japanse Zen-traditie die is veel meer van de formele methode. En die is veel meer strak gereguleerd. Maar de Chinese Chan-traditie die gaat er toch vanuit dat in de meditatie dat er organisch iets groeit. En dat je dat niet kunt versnellen of versterken door daar zelf vaart achter te zetten. Er is het beroemde verhaal van Mencius, van de boer die wilde dat zijn gras sneller ging groeien en die gingen dus aan trekken. Dus ja, dat helpt natuurlijk niet. Nou, zo is het ook met de meditatie. Dus Ton zal ook nooit mensen aanmoedigen om er met veel wilskracht tegenaan te gooien of zich op een bepaalde manier daar een schepje bovenop te doen. Nee, integendeel. Hoe minder je doet, hoe beter. En wat ook altijd.
Maar je moet wel zitten.
Het enige wat je hoeft doen is te blijven komen opdagen. Ja. Just show up. En dat vind ik ook het mooie van Ton. Dus hij weigert om dat in te vullen en een soort van instructie te geven waar je dan toch weer houvast aan ontleent. Van, oh ja, als ik dat doe, dan gaat het goed. Hij zegt, nee, ga zitten, ga die stilte in. En eigenlijk, zoals ik hem hoor, dat zijn niet zijn woorden, als je eenmaal zit, je hebt alles gedaan wat je kan doen om daar te arriveren en je gaat de stilte in. Vanaf dat moment is het niet meer aan jou. wat er gebeurt. Dus je kunt ook zeggen, iets anders doet het werk. Iets anders, iets mysterieus gaat stromen en spoelt je en er verschuift van alles, maar dat is niet door je eigen bewuste inspanning.
Dat is wel prettig, hè, dat je niet verantwoordelijk bent voor de totaalbelevenis.
Het is vreselijk, want zolang je nog zelf verantwoordelijk bent, dan kun je nog aan de slag. Dan kun je denken van oké, als ik nu maar goed mijn best doe, dan heb ik tenminste in de hand dat ik bepaalde vooruitgang boek. En dat is als leraar denk ik ook moeilijker. Want het is als leraar makkelijker toch om uit te leggen hoe het moet en waar mensen zich aan moeten houden. Terwijl als je als leraar je enige boodschap is, je van ja, ik weet niet hoe je het moet doen, blijf maar gewoon zitten. Dat is eigenlijk veel moeilijker.
Herman Schumann, hoe zit het met die Russen? Wat is die verhouding tot de Russen? Dostojevski en Shestov en waar je maar mee doodgegooid wordt zodra je Ton ontmoet.
Ton heeft daar een hele bijzondere relatie mee. Dat is volgens mij ook de basis waarom hij van de exacte wetenschap van de natuurkunde, hij was toch natuurkundige, hè, dat is 1 en 1 is 2 en meer is het niet, is hij overgestapt naar de Russen omdat het ging niet zozeer om de taal, maar het gaat om de totale cultuur en met name wat hij ervoer als die enorme spiritualiteit van Shestov, van Dostojevski. Nou, noem ze maar op, dat zijn er een heleboel. En dat is ook waar Ton eigenlijk zijn hele leven aan heeft gewijd. Zo is hij ook bij de filosofie en theologie, het grenst aan elkaar. Misschien is het wel hetzelfde, ik weet het niet. Maar hij heeft natuurlijk ook jarenlang theologie lesgegeven. Hij heeft lesgegeven Dostojevski. Zijn promotiewerk, dat is daarop gericht geweest. Dus dat is zijn leven. En in het beeld van Ton, en ik meen dat ook ongeveer te begrijpen, is Zen en Dostojevski gewoon hetzelfde.
Het is allemaal een Russische ziel. Daar gaat het om.
Dat is waar het over gaat. En die heeft Ton ook. En het grappige is,
en dat betekent een groot gevoel of een groot gemoed.
Ja, ik denk dat dat letterlijk. Ik kan dat niet in termen, want anders ga je het weer in hokjes indelen. Dat kan ik niet.
Ik probeer het te begrijpen.
Ja, ja. Ik ook. En dat lukt mij nooit helemaal. Want als iemand zegt van, dan legt hij iets uit, dan zeg je begrijp je. En dan roep je ja, maar dat kan je helemaal niet weten. Dat kan je nooit zeggen. Ik probeer het ook te begrijpen. En dan hoop ik dat we het begrepen hebben. Maar als je het niet van elkaar begrijpt, dan heb je alle twee pech gehad. En dan over tot de orde van de dag. Het is helemaal niet erg, toch?
Hout hakken.
Bijvoorbeeld, en dat is zo ontzettend puur. En als je lekker lichamelijk bezig bent, dan word je geestelijk zo helder. Dan hoef je helemaal niet meer na te denken. Dat is de ware beleving van Zen in mijn gevoel. Dat mag in stilte, maar dat mag ook met hout hakken. Dat mag ook met de negende van Beethoven. Dat mag op elke manier die goed voor jou is. Als je daar maar een bepaalde, inzicht is een verkeerd woord misschien, want dat klinkt zo intellectueel. Maar als het je maar een bepaalde helderheid geeft.
En hoe zit het met geluk?
Oeh, dat is een hele gevoelige. Ik ken Ton als een zeer gelukkig mens, maar ik ken hem ook als een niet grenzeloos, maar als een niet gelukkig mens. Hij heeft beide. En dat is ook normaal. Zoals je ook yin en yang hebt, die dingen horen bij elkaar, zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nou, met zijn scheiding, dat is een puberperiode, die is verschrikkelijk zwaar voor hem geweest. Want ja, Ton is iemand, je committeert je ergens toe en het wordt je volkomen onmogelijk gemaakt. Als ik het goed begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, maar wat ik ervan heb meegekregen van Ton en van andere mensen, is dat een enorm verdriet voor hem geweest. En dat hij daardoor ook niet, zoals hij zich dat had voorgesteld, in gezinsverband voor zijn kinderen kon blijven zorgen. Dat is een ramp, een totale catastrofe. Maar anderzijds, als je met Ton, met iets heel eenvoudigs, hij komt binnen en er staat iets lekkers op tafel. We zetten een van die oude platen van Chevetonje op. Dan zit daar zo een intens gelukkig mens. Er is niet veel voor nodig, hè? Hij heeft geen paleis nodig. Een heel eenvoudig huis. De grot op de berg waar hij nog steeds wil gaan wonen. Die bestaat niet, maar dat maakt niet uit. Voor hem is My home is my castle. Op het moment dat hij zich fijn voelt in een huis, is dat zijn kasteel, dat is de grot op de berg. En daarmee is het klaar. En dan is zijn leven wat dat betreft op dat moment vervuld. Morgen kan het anders zijn, maar dat zien we dan wel weer.
U hoorde een bijdrage van Agnes Sommer. Kort geleden zonden we nog een interview met Tom Lathouwers uit. Op onze website vindt u een link naar dat programma. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Klaas Pot. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom en dan gaat het over vriendschap. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met een uitzending die geheel in het teken staat van de dood. Boeddholoog Henk Blazer legt uit waarom de dood het hart van het boeddhisme vormt. Verder het verhaal van Toni Langeveld, die haar man bijstond toen die euthanasie wilde, en de cybermonnik die belt met luisteraars naar aanleiding van hun vragen over sterven en dood. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.
Everyone.